Goedemorgen. We gaan vanochtend verder met de bergreden. Er zijn er al een flink aantal geweest. We hebben er nog wel een aantal voor de boeg. Hij zakt in elkaar, geloof ik. Ik zal er niet op leunen. Die zijn allemaal gewoon terug te beluisteren. Kern van de bergreden is de zaligspreking van de Heer Jezus. Dat is de Heilige Geest die ons karakter wil veranderen. Zodat we zout en licht zijn voor deze wereld. En we hebben de nood gehoord, hoe hard dat nodig is. Het is eigenlijk een bede om het Koninkrijk van God als we zo onze gebeden luisteren. En Jezus die ons uitlegt dat onze liefde groter moet zijn dan die van de Farizeeën. We hebben een serie preken gehad waarin Jezus dan laat zien, dit is wat de Farizeeën zeggen, maar ik zeg u dat de liefde van God altijd verder gaat dan het wettelijke van de mens. Daarna zijn we verder gegaan van als we onze gerechtigheid, ons geloofsleven uitleven, dan moeten we dat niet doen voor het aangezicht van mensen. En dan krijgen we iedere keer de frase dat God die in het verborgene ziet, zal je beloven. Nou, de vorige keer zijn we gekomen tot het gebed. Dat we dat niet openlijk zo moeten doen, maar ook dat in het verborgene, in de stilte, de uitnodiging om het aangezicht van de Vader te zoeken. En vandaag gaan we, kijk even of die aanstaat, gaan we daarmee verder het leren bidden, hè, wat de Heer Jezus zijn discipelen onderwijst. En vandaag gaan we het gedeelte, nou ja, misschien wel het bekendste gebed ter wereld, het Onze Vader met elkaar behandelen. En bidden is niet altijd makkelijk. En ik doe nu gelijk even een afkondiging. Vanaf 1 april krijgen jullie allemaal iedere dag een e-mailtje van de VEG. Met erin een kleine meditatie. Een oefening om je te helpen te leren bidden. Klein A4'tje, soms een half A4'tje. Met een bijbeltekst, een gedachte. Dat gaan we 3 maanden doen. Want gewoontes duren 40 dagen om ze erin te slijpen meestal. We maken er 90 dagen van. Is een project die we samen doen met Willem de Vink. Willem de Vink heeft het allemaal geschreven. En iedere dag krijg je een herinnering met een bijbeltekst. En ook gewoon praktisch hoe je moet bidden, hoe je handen moet vouwen. Of dat je kan staan of zitten. Wat dan ook. Leren bidden. Eigenlijk meditaties om dichter bij Jezus te komen. En vanaf mei en juni hebben we dan een aantal avonden met Willem de Vink. Waarin we het gewoon het gebed ook het met elkaar gaan beoefenen. Het is tenslotte onze Vader. Bidden doe je niet altijd alleen. Dat doe je met elkaar. Dus daar kijken we naar uit. En het verlangen is ook als VEG, omdat we het ook in de toekomst doen, omtrent Bijbel lezen. Gewoon van hoe moet je nu Bijbel lezen? Bidden en Bijbel lezen, dat is natuurlijk het fundament waarin we ons geloofsleven hebben. En dat gaan we met elkaar gewoon beoefenen. Dus daar mogen we naar uitkijken. Ik wil een aantal bijbelgedeeltes met jullie lezen. En de eerste is uit het Oude Testament, een psalm. En dat is psalm 55. En daar lees ik een aantal versen uit. Het is een psalm van koning David. En dat gaat ook over bidden. En in vers 17 zegt David het volgende. En ik roep tot God. De Heer zal mij redden. In de avond, in de morgen, in de middag, klaag ik en zucht ik en hij hoort mijn stem. In de herziene staatvertaling staat gewoon, zal ik bidden. Maar hier is het klagen en zuchten. Hij, dus God, zal mij verlossen en in veiligheid brengen. Mijn vijanden zal hij afweren, al zijn ze met velen en tegen mij. En ik roep tot God. Het tweede gedeelte wat ik wil lezen is uit de bergreden uit Lucas. En dat gaat ook over het gedeelte van Onze Vader, maar daar pak ik een klein gedeelte van, omdat dat ontbreekt in Matthäus. En die toch wel heel belangrijk is. En dat is in Lucas 11. En dan wil ik lezen vanaf vers 9. Lucas 11, vers 9. Daar zegt de Heer Jezus, daarom zeg ik jullie, en jullie zijn de discipelen, vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt, en wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? En die laatste zin is cruciaal. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? En de laatste schriftlezing is uit Matteüs zelf, waar we gebleven waren. Matteüs 6, vanaf vers 9. We hebben vorige keer gehad over dat we niet eindeloos moeten voortprevelen zoals de heidenen doen. Hier zegt de Heer Jezus hoe je het beste kan bidden. Bid daarom als volgt, vers 9. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven, wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. En sommige Bijbels hebben nog handschriften. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Is het gedeelte wat er in andere handschriften staat, maar niet in Matteüs. Wat er nog wel aan staat is een verduidelijking in vers 14. En dat is een verduidelijking van vers 12. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader jullie misstappen evenmin vergeven. Een moeilijke tekst. We gaan er dan ook maar gauw een zegen voor vragen. Lieve Vader, onze Vader, dank u wel dat u onze Vader bent. En Heer, open ons hart, open ons verstand, open onze emotie, alles wat ons mens maakt, Heilige Geest. Open ons voor u, zodat we het woord kunnen verstaan. Die woorden van liefde, die woorden van leven. En Heer, dat we mensen van gebed zullen zijn en blijven, omdat het om intimiteit met u gaat. Zegen ons, in Jezus' naam. Amen. We hebben het Oude Testament gelezen over David, over gebed. In de avond, in de ochtend, in de middag zal ik bidden, staat in de Herziene Statenvertaling. Er is altijd gelegenheid om te bidden. Ryle is een hele oude prediker, 2 eeuwen terug, volgens mij. Die zei eens, net als het vuur op het altaar in de tempel, er wordt niet altijd geofferd, maar het gaat nooit helemaal uit. Het blijft branden. Zo moet ons bidden zijn. Het vurige, het smeulende, het verlangen. Het Onze Vader, dat is het bekendste gebed wat er is. En ik denk als we het helemaal zouden begrijpen en het zouden hebben gepakt, zou de wereld er heel anders hebben uitgezien. Het is een gebed die je met elkaar kan bidden. We doen dat vaak bij, om de zoveel tijd doen we dat als gemeente. Maar het gebeurt ook bij een afsluiting van een begrafenis, de aarde bestelling, wanneer we iemand toevertrouwen aan de aarde, dan in de hoop dat we elkaar terug gaan zien, bidden we, dat is meestal wel de gewoonte, het Onze Vader. Het verbindt ons met elkaar in het lot, maar ook in de hoop. Het Onze Vader is een is niet alleen een gebed die we gezamenlijk met elkaar kunnen bidden. Maar het is ook, en dat is denk ik primair wat de Heer Jezus hier doet, is zijn discipelen handvaten geven hoe je moet bidden. Structuur. Hoe ziet een gebed er nou uit? Nou, je hebt natuurlijk allerlei vormen van gebed. Hier zoomt de Heer Jezus specifiek in op het dagelijks gebed. Maar je hebt natuurlijk ook momenten van smeekbeden, dankgebed. Nou, er is ook een serie op het internet, kan je vinden, bij de VEG. Over bidden met Paulus. Daarin kunnen we kijken van hoe Paulus bidt in bepaalde situaties. Maar hier gaat het om het Onze Vader. Het eerste wat natuurlijk opvalt, het is Onze Vader. Aan hem richten we het. Dan heb je het gedeelte dat gaat over zijn naam, zijn koninkrijk, zijn wil. God staat centraal. En daarna krijg je eigenlijk vier gebeden die gaan over ons, over onze dagelijkse behoeften, de zonde, de zwakheid en het geven. En dan gaat Jezus dieper in hoe op onze houding moet zijn naar anderen. Dat is in een nutshell, zou je kunnen zeggen, het skelet van het gebed. We gaan er ook naar drie dingen kijken. Het bidden voor Gods koninkrijk, de versen 9 en 10. Het gaat ook over het heden, als je goed kijkt, dat is namelijk het brood. Over het verleden, dat is vergeving vragen. En over de toekomst, over beproevingen die je in het leven tegen kan komen. En als derde is het bidden voor vergeving. Waarom zoomt Jezus nu nog in op vers 12? Over het vergeven. Daar gaan we naar kijken. Vers 9 en 10. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. We moeten bedenken wat Lucas had gezegd. Dat als we bidden, dat we ten diepste het beroep doen op de Heilige Geest. De hele bergrede gaat over de Heilige Geest. Hem hebben we nodig. Hij is het die ons karakter vormt. Hij is het die ons nederig maakt. Hij is het die de liefde van God gaat toepassen in ons leven. Hij is het die het willen, om überhaupt te willen bidden, aanwakkert, aanjaagt. Hij is, ik zeg altijd, dat is de vuur en vlam, de liefde van God zelf. Hij is het die ons in beweging zet. En bidden is allereerst hem uitnodigen. Het belangrijkste is voor dit gebed en de structuur voor ons manier van bidden, is dat het koninkrijk van God belangrijker is dan onze noden. En dat is een hele lastige. Want als de Heer Jezus hier zegt, een verzoek om zijn naam, zijn koninkrijk en zijn wil, dan gaat het eigenlijk over hetzelfde. Gods wil is namelijk dat zijn koninkrijk er komt, zijn heerschappij. Waarom moet hij er komen? Omdat dat de weg is hoe zijn naam geheiligd wordt. Het gaat eerst om het koninkrijk. Wij zijn geneigd om eerst met onze noden te komen. Oh Heer, en we storten ons hart uit. En ik ben geneigd te zeggen dat geeft helemaal niet. Er zijn momenten, dan kunnen we het niet binnenhouden en dat mag ook. Maar in het dagelijks leven, gewoon in het leven van alle dag, gaan we eerst naar Vader toe. God is Vader. Allereerst naar de Vader. De Vader wil zijn kinderen ontmoeten. Wij hebben van nature niet zo'n zin om naar de Vader te gaan. Daar hebben we ook een beetje moeite mee. En dat komt omdat de dingen die wij doen, wij raken besmeurd door het dagelijks leven, waardoor de dingen tussen hem en ons inkomen staan. Een leugentje om bestwil, dingen nalaten die we niet gedaan hebben, we doen lelijk, we hebben weer geroddeld of wat dan ook. Er zijn dingen die ons aankleven, waardoor we denken van nou, de heilige, vandaag maar even niet. En dan gaan we excuses verzinnen. Nou ja, gisteren zo druk in die tuin, ben moe. Nou, dat snapt hij zelf ook wel hoor. Je kan niet altijd, de boog kan niet gespannen staan. Dat is funest voor bidden. Want God wil juist dat je naar hem toe komt. Hoe vuiliger en rottiger je bent, gaan met die banaan, zou ik zeggen. Gewoon naar de Vader toe. Dat is wat God verlangt. De Vader verlangt naar ons. Al zo lief was het God de Vader. De Vader is het die het verzint. De Vader is het die mensen verlangt naar mensen die naar zijn beeld gemaakt zijn. De Vader is het die verlangt dat de mens vergeven wordt. Dat de mens gerechtvaardigd wordt in Christus. Jezus verlangt de wil van de Vader te doen. En wil graag gehoorzaam zijn, omdat hij de plannen van de Vader fantastisch vindt. En de Heilige Geest is helemaal enthousiast. Die wil niets liever dat het ook plaats kan vinden. En die faciliteert het allemaal. Het is de drie-enigheid van God. En dat zullen we nooit snappen in mensentaal. Maar zo is nou eenmaal hoe de Bijbel het openbaart. Dat de rollen in de Godheid is dat er een Vader is die enorm verlangt, de dingen ziet, die schept, die creëert. En de Zoon die het van eeuwigheid verlangt om de dingen van de Vader te doen. En de Geest verlangt niets lievers om het allemaal mogelijk te maken. En zo is dadelijk als we Paas vieren, de verlossing, is dan niet alleen de verlossing door Jezus Christus, maar het is de verlossing door God de Vader, door God de Zoon en door God de Heilige Geest. Laat je nooit iets anders wijsmaken. Is dat Jezus liefdevoller is dan de Vader, dat de Vader in het Oude Testament maar een of andere sikkeneur is, of een boosaardige God. Niets daarvan. En we zien het ook terug in het gebed. Het eerste wat Jezus ons oproept, onze Vader, laat niets je weerhouden. Zoek de Vader in het verborgene, en dan zal je ervoor belonen. En belonen niet alleen in spulletjes en dingetjes en spiegeltjes en kraaltjes, maar in liefde, in ontmoeten. God is de Heilige, niet om ons op afstand te houden, maar ons uit te nodigen. Want God is zo heilig, dat wil zeggen zo anders dan wij ons kunnen beseffen, dat iedere deur, iedere stap, iedere ochtend dat we dichter naar hem toe gaan, we ons onze stoel van verbazing vallen, hoe groot zijn naam is, hoe geweldig hij is, hoe dieper, hoe rijker hij is, hoe machtiger, hoe geweldiger het evangelie is dan we ooit hadden kunnen bedenken. Je komt misschien 1000 keer bij God, maar hij vergeeft je 10.000 miljard keer, ontelbaar. Hoe vaak moeten we vergeven, zegt de vraag eens aan de Heer Jezus. Er staat letterlijk 70 tot de macht 7, dus oneindig. Getallen krijg je niet op je rekenmachine. Omdat dat het vaderhart is. En dan bidden we voor het koninkrijk. We bidden dat wie God is zichtbaar gaat worden in deze schepping. Een schepping op drift. Een schepping die waar de machten van deze wereld, want Jezus heeft aan het kruis niet alleen onze zonden gedragen, maar de machten verslagen van de zonde, de macht van de zonde met de hoofdletter Z, de macht van de dood met de hoofdletter D en de macht van de Satan met de kleine letter S. Die eer gun ik hem niet. Die heeft hij verslagen. Hij kwam om de boze te verslaan, om ons te bevrijden, want God is een bevrijder. En als we zo naar Vader toe gaan, dan lees je in Psalm 5 vers 2, wie uw naam beminnen, juichen u toe. Dat is wat er gaat gebeuren. En dat is waardoor je iedere dag naar de Vader toe mag gaan en je eerst op hem richten, op wie hij is, en dan komt de vreugde in je hart. Want God is vreugde, ongeacht de omstandigheden, en die kunnen rottig zijn. Elise is in Malawi geweest, en daar zijn rottige omstandigheden, maar daar is ook vreugde. God tilt je boven de omstandigheden uit. Johannes 17 vers 6 zegt, ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt worden. Opdat uw naam worden geheiligd. Yahweh, ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. In Gods naam ligt zo'n enorme wereld. Die kunnen wij ons niet vatten. Daar hebben we een leven lang van gebed met elkaar voor nodig. Om met elkaar te ontdekken hoe groot God is. Als ik al een poging doe in de schepping, denk ik, jongens, waar hebben we het over? Schapen naar zijn beeld. Ooit gekeken naar het heelal? Dat is enorm. En die God, daar zegt Jezus, Zijn naam, wie hij is, die mag je ontdekken. Dus als je gaat bidden, in het verborgene of met elkaar, ga naar de Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt. Dat is de plek waar hij is. En je zal ontdekken dat die hemel ook bij jou in jouw slaapkamertje gaat komen. God daalt af. Altijd. Het is de leugen van de boze die de mens een religieus juk opgeeft. Dat je allerlei rituelen moet doen, jezelf moet kastijden, allerlei offers moet brengen. En alles moet doen om op te klimmen om iets bij God voor elkaar te krijgen. Forget it. Hoeft helemaal niet. Het is volbracht. God daalt af. De geest wil in jou wonen en die woont in je. Maar die wil tot volle wasdom komen, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Het tweede wat Jezus aanhaalt is: geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven die ons iets schuldig was. En breng ons niet in de beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Hier zie je in het heden het dagelijks brood wat we nodig hebben. Maar ook het verleden, de zonde. De dingen die we verkeerd gedaan hebben, waar we vergeving voor nodig hebben. En ook de toekomst, de beproevingen die ons nog te wachten staan. Dat zijn elementen die in ons dagelijks gebed meegenomen mogen worden. En heel praktisch begint de Heer Jezus met brood. En niet met vergeven en ons bevrijden van de boze. Je moet het ook zien in de tijd waar de Heer Jezus dit zegt. Dat waren allemaal dagloners. Je wist helemaal niet of je de dag daarna nog te eten had. Je was afhankelijk. Je was afhankelijk van een landheer dat je wat mocht gaan doen. En zo zijn we eigenlijk ook iedere dag afhankelijk van wat we zullen eten. En je hebt eten nodig om in leven te blijven. Want als je doodgaat van de honger, dan valt er heel weinig te vergeven. En dan valt er weinig bevrijd te worden. Deze drie elementen zijn nodig zodat wij, waar we eerst voor gebeden hebben, dat Gods koninkrijk zichtbaar gaat worden en dat zijn wil wordt gedaan en dat uiteindelijk zijn naam daardoor wordt geëerd en geheiligd op deze aarde, dat gaan wij doen. Wij zijn geroepen om dat te doen. Wij zijn het die eenparig met elkaar verlangen dat God zichtbaar wordt in deze gebroken samenleving. En dan begint de Heer Jezus, vraag dan maar gewoon om je brood. Dagelijks brood. En je kan ook zeggen dat God je geeft, als we dagelijks brood wat ruimer nemen, voor de bedieningen waar God jou toe geroepen heeft. Waar God jou in dit leven de ruimte voor geeft om in deze samenleving een bijdrage aan te leveren. Dan geeft God wat je nodig hebt. Mag je dan bidden voor rijkdom? Ik vind het niet verstandig. Bid maar gewoon voor wat je nodig hebt. En dan gebeurt er toch altijd wel iets wonderlijks. Want als het brood gebroken wordt, op een of andere wonderlijke manier bij de Heere God, het is niet veel wat je krijgt, een paar broodjes en visjes, genoeg. En je houdt nog over. Je bent verzadigd, kan niet meer. En er is zat, er is ruim. Dus we hebben te maken met een vader die niet karig is, zou ik zeggen. Geef ons heden ons brood. Dus we gaan niet bidden van: Heer, dat ik over 2 maanden of over 1/2 jaar of volgend jaar. We leven met de dag. We zijn een mens met de dag. Je pakt lijn, weet ik wat, van de tram en je komt niet meer thuis. Zo is leven. Snappen we dat? Krijgen we daar antwoord op? Nee. Maar we bidden dagelijks voor ons brood. Zodat we in staat zullen zijn die dingen te doen voor het koninkrijk waar God ons toe geroepen heeft. En dan komt de Heer Jezus bij vergeven. En dat is een lastig stuk, als je oppervlakkig leest. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Dit is wat anders dan wat de Heer Jezus straks aan het kruis zal doen. De Heer Jezus is onderweg naar het kruis. We zitten nu in de tijd, de 40 dagen voor Pasen. Wat de Heer Jezus aan het kruis voor ons doet, is iets wat, zou je kunnen zeggen, voor een hemelse rechtszaal plaatsvindt. Er vindt een ruil plaats. Wij zijn de verdachten. Wij zijn de lamlendige zondaren die de dood verdienen. Maar Christus stierf voor ons aan het kruis, voor onze zonde. Hij nam onze plaats in. Dat noemen we rechtvaardiging. Dat is iets anders dan vergeven. Onze zonden worden vergeven, maar wij worden het in eerste plaats, gebeurt er iets buiten ons. Jezus rechtvaardigt ons voor God. Dat doet hij voor alle mensen op de aardbol. Ook nog voor de mensen die geboren moesten worden. Jezus deed iets voor de mensheid. Ik geef mijn leven. Ik betaal voor de zonde. Ik straf die machten af. Van de zonde, de dood en de Satan. Ik zal ze te kijk zetten, daar aan dat kruis. Zij denken dat ze me hebben. Maar ik geef mijn leven omdat ik weet wat voor mij ligt. De kinderen van mijn vader. Ik ga ze naar het vaderhuis brengen. En ik ga een maaltijd met ze hebben. En de geest gaat ze veranderen naar mijn beeld. Dat heet rechtvaardiging. Dat vindt buiten ons plaats. Daar hebben we... Ik was nog niet eens geboren toen de Heer Jezus zei. Daar hebben we geen deel aan. Hij doet dat voor ons. Waar de Heer Jezus het over heeft is vergeven. Dat kan niet buiten ons omgaan. Daar is onze hele mens bij betrokken. Je verstand, je wordt aangeklaagd, je emoties. Vergeven is iets wat je kan schenken en wat je kan ontvangen. Maar daar ben je in je emotie bij betrokken. En daar heeft de Heer Jezus het over. Wat de Heer Jezus eigenlijk zegt hier. In je intimiteit, als je in het verborgene, bij je vader bent, is een veilige omgeving. Hij houdt van je. Je mag komen zoals je bent. Ja, ik heb zoveel rottigheid. Kom maar. En de vader... Jezus zegt in Openbaring, ik sta aan de deur van je hart en ik klop en ik wil bij je binnenkomen. En als je mijn stem hoort, die doet die deur open, hebben we een maaltijd. Ik vind dat een heel mooi, als je 's ochtends je stille tijd met God houdt, dan zit je aan de ontbijttafel bij de Vader. En dan mag je je kaarten op tafel leggen. Celebrate recovery. Ik kan het niet. Gewoon, dat is onze basishouding. Daar begon het mee, weet je nog? Zaligsprekingen. Arm van geest. Ach, ik... Ik, ellendig mens, leg je kaarten maar op tafel. En praat er met je vader over en zeg, nou, Heer, ik heb het vernacheld. Ik heb geroddeld, ik heb dit gedaan. Noem het maar. Spreek het uit. Veilige omgeving. En wat er dan gebeurt, dan wordt je emotie geraakt. De Vader, de Heilige Geest, hè, dat is waarom in Lucas, God gaat de geest, die geest gaat werken en die gaat bevestigen, jij bent mijn kind. En je mag vergeving voor jouw zonde gaan ontvangen. En dan voel je je vergeven. Doe je dat namelijk niet, moet je een leven voorstellen waarin jij iets tegen een ander, hè, je naaste niet vergeeft. We hebben het al eerder gehad, hè, dat is de bergreden is een zaak van het hart. Dan ontstaat de bitterheid. Als ik een logboekje bijhoud van, maar tegen jou, jij hebt me dit geflikt. Bij jou heb ik dat gedaan, maar ja, daar praten we niet over. Je hebt wel wat tegen mij, maar dat kan niet. Je kan niet naar God de Vader gaan en je vergeven voelen. Oh, heerlijk, al mijn zonden zijn vergeven. En je komt die ander tegen en je denkt, maar die? Dat gaat niet. Er kan geen bitterheid zijn en vreugde tegelijkertijd. Je kan niet hier op je stoel zitten, God loven en prijzen, terwijl je een bittere wortel hebt naar een ander. Dan ontvang je, zegt de Heer Jezus, de vrede van de Vader niet. Want er staat, zoals ook wij hebben vergeven wie ons onschuldig was. Het is niet een voorwaarde, het is de manier hoe het werkt. Doordat jij bij de Vader komt en een veilige omgeving is waarin je je hart mag delen en je vergeven voelt, dat ga je uitdelen. En het bijzondere is dat dat al de verbreiding alleen al van het Koninkrijk van God is. Hoe jij in deze samenleving, als je collega's je weer over je staan te roddelen en je hoort het net. Als iemand je weer iets flikt. Als iemand je weer iets doet. En jij op een gegeven moment in staat bent, omdat je je geliefd weet door de Vader, die ander te vergeven. Omdat de Heilige Geest de ruimte krijgt. Het vuur gaat vlammen. Het vuur in de tempel is nooit uit. In ons hart ook niet. Er is maar... één stap naar de Vader voor nodig om je hart weer in vuur en vlam te zetten. De geest blaast het aan en het gaat met elkaar, onze Vader. Het zijn ook onze zonden. Voel je het? Wij zijn het koninkrijk. Wij laten het zien. Wij zijn het licht en het zout. En als we met elkaar in staat zijn om onze zonden bij de Heer en vergeving te vragen, dan gaan wij anderen ook vergeving. En dan is het een wederkerigheid. Dat blijft doorgaan. Je mag het verleden laten. Iedere dag. Wat gisteren gebeurd is, of wat vandaag nog staat er, breng het bij de Vader. En je mag vol vergeving, vol liefde de dag tegemoet gaan. In de middag en in de avond. Maar ook voor de toekomst. In de grondtekst staat er eigenlijk, en breng ons, hier staat, en breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad, vers 13. Daar staat eigenlijk, zou je het, als je het een beetje steenkolig wil zetten, dat we niet getest zullen worden terwijl we er niet bestand tegen zijn. Dus dat die beproeving niet komt terwijl je er niet klaar voor bent. Dat zegt ook wat over je gebedsleven overigens. Want als je je dagelijks naar de Vader gaat, ben je altijd klaar voor beproevingen. Maar hier is het gebed, Heer, als de dingen dan, zorg dat we er klaar voor zijn. Laat het dan zijn, Heer, als het komt, iets op mijn pad komt, van nou, this is the moment, dat ik er klaar voor ben. En dat ik niet verleid word door de boze en dat ik ga zondigen, maar dat ik het kan weerstaan. God test en Satan verleidt. Het zijn twee verschillende dingen. Maar God test ons, niet omdat God benieuwd is hoe het in ons hart in elkaar zit, maar zodat wij ontdekken hoe we er echt voor staan. Je kan van alles bedenken wat je gaat doen in geval van een nood, maar wie je bent zal blijken in de nood. Je kan in theorie nog bedenken van ik ga het zo en zo en ik zal het, nou belachelijk weet je wel, dat mensen hun kind in een auto laten zitten en ik zal het nooit roepen. Dat is mij ook overkomen. Gods genade ontdek je op tijd. Oh, kind zit nog in de auto. Het is zoveel graden. En de wereld die twittert er wel weer op los. Wel achterlijke mensen uit de ouderschap zetten. Hang ze omhoog. Nou, moet zijn hun eens even. Weet je. Zo is de wereld. Zo is de boze. Die vergelijkt je gelijk tot zonde. Omdat je er weer je oordeel overheen moet gooien. Maar niet bij God. Als je wat in je situatie in je leven gebeurt, zorg dat je er klaar voor bent. En dat kan alleen als je je dagelijks, als je het verleden hebt los kunnen laten, dat je vrij bent, dat het koninkrijk gewoon ruim baan krijgt, dan kan je ook de toekomst aan. Dan kan je ook de testen van deze dag aan. Het moment dat iemand bij de koffie een lekkere smeuïge roddel naar binnen wil douwen bij je. Dan kan je zeggen, oh nou even niet. Of wat dan ook. 1 Timotheus 6 vers 9 is een situatie waar de verleiding je gaat overweldigen. Daar staat, wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ter prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Dus op de vraag, moet je bidden voor rijkdom? Ik zou het niet doen. Daar waar je hart is, daar gaat het om. Waar zit je hart? Kan je met droge ogen bidden voor rijkdom? Terwijl we, als we naar onze Vader toe gaan, we eerst voor de zaak van het koninkrijk gaan bidden. Het punt is, als je een verkeerde hartsgesteldheid hebt, dan ben je niet toegerust. Dan krijg je allerlei dwaze begeertes en uiteindelijk, he, als je heimelijk zit te verlangen naar seksuele escapades, dan staat op een dag de verkeerde man of vrouw komt in je leven en dan ga je voor de bijl. En dan pleeg je overspel. En dan gaat je huwelijk kapot. En dan sta je te schande in de krant voor heel de land. Of ze twitteren er weer op los. Of ze Facebooken weer wat. Heb je het gehoord? Het is allemaal wat. Ik heb altijd al gedacht dat. Je bent niet voorbereid. Maar als je bij de Vader bent en je geeft God de ruimte, en de Heilige Geest mag aan de slag aan je karakter, dan is je hart niet meer gericht op dit soort dingen, maar dan zijn ze gericht op de verlangens van God de Vader. De oplossing is het gebed. En dan kan de boze nog zoveel rottigheid uithalen. Al onze kleine gebeden samen vormen dan dat ene gebed. Laat uw koninkrijk komen. En dan zoomt Jezus nog extra in over het bidden voor vergeving. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als jullie anderen niet vergeven, zal jullie vader jullie misstappen evenmin vergeven. Dus nogmaals gezegd, het gaat hier niet om dat je dan niet Gods kind bent. Het gaat om hoe je het voelt. Als jij niet vergeeft, dan ga je je ook niet vergeven voelen. Het mooie is, als wij net als de Heer Jezus gaan vergeven, dan is dat bevrijdend. En dan gaat de liefde van God stromen. En dat is wat we nodig hebben. Het feit dat de Heer Jezus al veel tijd besteedt in de bergreden aan bidden, en extra tijd besteedt aan in de dagelijkse vergeving, is omdat als we ons niet vergeven voelen, wij niet productief zijn voor het Koninkrijk van God. Als jij je vergeven voelt, als jij vrij bent, dan ben je vrij om de liefde van God te laten stromen. En dat is wat deze maatschappij en dat is wat deze stad nodig heeft. Er is betaald voor iedere inwoner in deze stad, alleen ze weten het niet. Mijn nachtmerrie is dat de mens dadelijk voor God staat en verloren gaat, omdat Jezus dan zijn rechter is en niet zijn verlosser. Terwijl ervoor betaald is. Mensen geven hun vermogen uit aan krasloodjes, staatsloten, in de hoop dat ze bij de kans van 1 op zoveel biljard een keer wat luizige euro's verdienen. Zodat ze dan nog een duurdere auto hebben of een groter huis of een grote vakantie. Terwijl Jezus heeft betaald voor alles. Gratis. Ga naar hem toe. Als wij vergeven, kan de liefde van God stromen. Als je de ander in staat zelf zichzelf makkelijker te vergeven, werkt dat ook voor jou. Dus er zit ook een kant aan, als iemand jou iets doet en je vergeeft die ander, omdat je weet hoeveel je zelf vergeven bent door God, dan helpt dat de naaste. Zonde gaat altijd tegen de naaste. En vergeven helpt de naaste. Zonde stopt de ander, vergeven brengt leven in die ander. Op het moment dat je de ander laat merken, ik vergeef jou, eenzijdig, dan gaat er wat gebeuren. Dan kan de liefde van God gaan stromen. Dat is wat God ons wil geven. Jezus bidt, onze Vader in de hemel, je mag naar hem toe gaan, hij verlangt naar jou. Laat uw naam geheiligd worden, dat we hier in Vlaardingen mogen laten zien wie God is. Laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan, dat wij dat mogen gaan doen, dat we gehoorzaam zullen zijn, wat René ook vorige week zijn gebed was, dat we zullen uitgaan. Dat we verlangend mogen zijn naar wat God ons wil geven. Iedere dag weer, voor wat we die dag nodig hebben. Dat we onze zonde bij de Vader mogen brengen. Dat we anderen gewoon mogen vergeven. De liefde van God mogen doorgeven. Dat we er klaar voor zullen zijn als er beproeving komen. Want die komen. Laten we onze naasten helpen. Door de liefde van God te laten stromen. Door iedere dag naar de Vader toe te gaan en de belangen van het Koninkrijk voorop te stellen. En dan komen die van ons vanzelf. Amen. Ik wil een dankgebed uitspreken. Lieve Vader, onze Vader, dank u wel dat u Vader bent. En dank u wel dat u iedere dag meer van uw naam zichtbaar wil maken in ons leven. Ik dank u wel dat u zo vol plannen zit, Heer, om deze stad, al deze mensen, Heer, die verloren zijn, Heer, om ze te bereiken. Dat we zoveel mensen mogen gaan uitnodigen, Heer, voor de maaltijd met U. Een ontmoeting met U, met Uw liefde. Heer Jezus, wat hebben we Uw Heilige Geest dan nodig? Heer, zend ons Uw vuur. Heer, vergeef ons als we zo lamlendig zijn vaak in gebed. Dat we zo vaak verzaken. Dat we in slaap vallen of onze gedachten alle kanten op gaan. Of dat we denken aan allerlei dingen die we moeten doen. Of dat we eerst onze noden. Heer, U weet toch wie we zijn. Een Heilige Geest, we weten niet eens wat we moeten bidden. Wilt U ons helpen? Wilt U ons woorden geven, Heer, voor het gebed? Wilt U ons woorden geven, Heer, om als we steeds meer ontdekken, Heer, Vader, hoe groot U bent, Heer, om U echt te loven en te prijzen, Heer, in de geest. Heer, dat we de dingen van het leven geestelijk mogen verstaan. Heer, omdat ze gegeven zijn door Uw geest. Heer, geef ons overwinning door Uw geest. Heer, leer ons boven de omstandigheden uit te komen. Heer, boven onze verlangens. Maar Heer, dat we U gaan zien, Heer. Ook in onze medemens. Heer, dat we mensen, dat we een gemeente mogen zijn die bekend staat om vergeving. Die liefdevol is. Heer, opdat we zullen groeien, omdat Christus gestalte in ons gaat krijgen. Vader, en dat we zo vol vreugde over U zullen zijn, met elkaar, samen. Heer, dat we anderen gaan getuigen van wie U bent. Dat Uw liefde zo groot is. Dat U zo goed bent. En als we om een boterham vragen, Heer, dat we nog zakken vol hebben. Vader, kom ons tegemoet. Zend Uw vuur, zend Uw geest. Heer, opdat Uw koninkrijk mag groeien in deze stad tot ver daarbuiten. In Jezus' naam. Amen.